Hebreeën hoofdstuk 10, waar wij terecht waren gekomen, inderdaad bij vers 25. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Ik heb geprobeerd u te laten zien in de eerste plaats dat deze onderlinge bijeenkomst niets anders is dan ons ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg uit vers 19 en 20. Niets anders dan dat wij toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, et cetera, uit vers 22. Ook niets anders dan dat wij de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden uit vers 23, maar eigenlijk al herhaald uit hoofdstuk 3 en 4, waar het ook enige malen staat. Enzovoort, want het gaat om ons samenkomen bij de Heer zelf. Dat wil zeggen, u komt daar en ik kom daar. Wij naderen individueel tot de troon der genade. Of nog anders gezegd, individueel stellen wij onze lichamen of leden tot Goden welbehagelijk offer. En daar ontmoeten wij elkaar dus, namelijk in onze dienstbaarheid, want dat is de term die daar nou helemaal voor gebruikt wordt, in onze dienstbaarheid aan God zelf en in tweede instantie onze dienstbaarheid aan de hoge priester van dat nieuwe verbond. Want daar gaat heel de brief over. Dus laat ons dat niet nalaten. Laat ons niet nalaten in te gaan op die weg. Laat ons niet nalaten om deze vrijmoedigheid der hoop of deze belijdenis der hoop vast te behouden enzovoorts. Want sommigen uit gewoonte houden dat niet vast. Dat is me al te zeer bekend. Bekend namelijk is dat velen weliswaar tot geloof komen. U weet wel, het is maar één stap tot Jezus en die hebben zij dan gedaan. Of wij hebben wij dan gedaan. Laten we maar bij onszelf blijven dan, dat is misschien toch beter. Hè? Die hebben wij dan gedaan. En u weet hoe dat is. Dan zeggen we eenmaal behouden, altijd behouden. We hebben deze stap gedaan, dus nou is alles dik voor elkaar en we gaan over tot de orde van de dag, voor de rest van ons leven, enzovoorts. Want we menen dat het daarom gaat. En ik moet u zeggen, daar gaat het niet over. Integendeel, waar het om gaat is dat wij die kinderen God zijn, inderdaad, doordat wij tot geloof gekomen zijn, nu ook inderdaad onze levens, onze lichaam, onze leden ter beschikking stellen van de dienst aan God, uiteraard. We zouden toch godsdienstig zijn, dat begrijp je toch? We zouden God dienen, maar dan niet onder het oude verbond, uiteraard, maar onder het nieuwe verbond. En dat is waarover hier gesproken wordt. Dat zouden wij doen, daartoe zouden wij ter beschikking staan. En daartoe werden wij ter beschikking gesteld toen de hoge priester en borg en middelaar van het nieuwe verbond zichzelf, namelijk zijn lichaam, offerde en ter beschikking stelde aan God om zijn wil te doen. En dat was wat in het voorgaande deel van dit hoofdstuk inderdaad gezegd werd in vers 5 en daarna in vers 10 van ditzelfde hoofdstuk. Want de gedachte is dat de Heer Jezus Christus inderdaad zijn lichaam ter beschikking stelde aan God zelf, offerde, u weet wel, de nieuwtestamentische hoge priester, die dat werd door zijn opstanding uit de dood, of ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood, die stelde zijn lichaam beschikbaar voor het doen van de wil van God. En dat lichaam is gewoon de gemeente, zoals op meerdere plaatsen aangeduid. En dezelfde gedachte vinden we trouwens ook in de Colossensebrief terug. Dat betekent dan ook dat wij door de Heer Jezus zelf zo zonder meer beschikbaar gesteld zijn voor deze dienst onder het nieuwe verbond. En wij worden opgeroepen hier in dit hoofdstuk met name, maar eigenlijk in deze hele brief. En daarna zeg ik eigenlijk in alle nieuwtestamentische bijbelboeken, want daar komt het tot neer, om daar de consequenties uit te trekken. Want, dat is een aardige, die zal ik eerst lezen voordat ik hem vergeet. En want vers 28 van hoofdstuk 12. Want omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, niet ingaan dus, maar erven dus. Omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, misschien kom ik er straks nog op terug, door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen. Oh nee, laat ons de genade vasthouden. Laat ons de genade vasthouden, laat ons toegaan tot de troon der genade. Dus, hè? Laat ons de genade en daarmee het nieuwe verbond en niet het oude. Laat ons de genade vasthouden door de welke wij welbehagelijk, dat gij mogen beproeven, weet wel, lichaam stellen tot levend heilig God, welbehagelijk offer, opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Dat is Romeinen 12, eerste verse. De genade vasthouden door welke wij welbehagelijk Goden mogen, want was genade, mogen dienen. Het probleem dat sommigen hebben, namelijk dat ze zeggen, ja, maar wij zijn genade zalig geworden, hoezo zouden wij nou ineens goede werken doen of iets dergelijks, want het is toch niet uit werken, maar het is toch uit geloven, uit genade dat wij zalig worden. Ja, die mensen zitten met een probleem, dat kan ik ook weinig aan veranderen. Men zou namelijk zo zonder meer beseffen dat dat wij dienaren van God of van Christus en van het nieuwe verbond geworden zijn. Of beter nog, wij zouden de wens hebben als schepselen Gods, en dan heb ik het nog niet eens over een nieuwe schepping, wij zouden als schepselen de wens hebben om die God die ons geschapen heeft te mogen en te kunnen dienen. En het punt is dat wij van nature daartoe niet in staat waren. Onbekwaam, afgeweken, onnut en hoe dat allemaal heten mag. Maar God heeft ons wedergeboren, waardoor wij bekwaam gemaakt zijn. We zijn ineens in staat, is gesteld om dat te kunnen doen. En inderdaad, hij heeft ons genade gegeven, niet alleen om kinderen Gods te worden, maar ons als kinderen Gods geeft hij genade om hem te mogen. Dingen. En welke baas kun je nou beter hebben? Ja. En welke baan kun je nou beter krijgen dan deze loopbaan? Want een baan krijgen is een loopbaan krijgen. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Een baan, een betrekking, een dienstbetrekking. Dat is een baan, dat is een loopbaan. Die krijg je, dat weet u toch, hè? Daar moet je om vragen namelijk. En misschien krijg je een baan. Toch? Die wordt je namelijk gegeven. En als u zegt, ja, maar daar krijg je toch geld voor, dan zeg ik, nee, dat is niet, zo zit het niet. De baan krijg je. En als je hem loopt, dan krijg je loon. Maar als je voorgesteld wordt, zo van, hier is hij. Lopen maar, dat is altijd krijgen. Dat is in onze cultuur, samen, hoe het maar heten mag, precies hetzelfde het geval. Behalve in sommige kringen, want dan moet je eerst geld onder de tafel doorschuiven en dan krijg je een baan. Dat kan ook nog, maar daar hebben we het uiteraard niet over. In sommige landen kan ik dus deze uiteenzetting helemaal niet geven, want daar begrijpt men niets van. Maar bij ons tot op heden nog wel, hoop ik. Hè? Dus we hebben genade ontvangen door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen. Met eerbied en godvruchtigheid enzovoort. Het is wel degelijk een kwestie van genade. Het komt trouwens overeen met wat ik ongetwijfeld, nou ja, ik zeg het maar, wat ik ongetwijfeld in het verleden hier al naar voren heb gebracht. Uit de zogeheten parallele brief, min of meer, uit Filippenzen 1, laatste vers. Vers 29 van Filippenzen 1. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dat is eigenlijk hetzelfde, namelijk niet alleen in hem te geloven, maar ook hem te dienen. En daar gaat ook inderdaad de rest van deze brief over, met wat meer accent op het lijden dan op het dienen, maar niettemin beide worden genoemd. En ze staan ook in direct verband met elkaar. Nou goed, het is die gedachtegang die we dus ook hier in Hebreeën 10, want daar ga ik weer naar terug, tegenkwamen. En eigenlijk in heel Hebreeën. Wij zouden namelijk naderen tot de troon der genade en die bijeenkomst daar niet nalaten. Goed. En dat zoveel te meer, het laatste deel van vers 25, dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert, dat is uiteraard gewoon de dag, namelijk het oordeel. Want u wordt geacht te weten dat de term de dag, zeker in het Grieks, maar eigenlijk ook in het Hebreeuws, in veel gevallen gewoon de betekenis heeft van oordeel. En zo wordt het soms ook vertaald. Hier niet, om een of andere reden. Dat wil zeggen, hier is het niet zo vertaald. Maar ik ben van mening dat het heel wat duidelijker geweest was als men het hier wel zo vertaald had. Dat zoveel te meer als gij ziet dat het oordeel nadert. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dat is 2 Korinthe 5. Zo dan een ieder zal voor zichzelf rekenschap geven voor de rechterstoel van Christus. Dat is Romeinen 14. En daar gaat het hier ook over. Laat ons deze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, maar elkander vermanen, dat zoveel te meer als gij ziet dat die dag nadert. Dat is in de praktijk de opname van de gemeente. Zo noemen wij het meestal. Maar het is hetzelfde als onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En wij zien die dag naderen niet, en maar dat heb ik vorige keer al gezegd, niet omdat die zo dichtbij is zozeer, maar gewoon omdat wij weten dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En het heeft met tijd als zodanig dus niks te maken. Het heeft te maken met het feit dat wij geopenbaard zullen worden voor die rechterstoel van Christus. En wij zien dat niet aan tekenen der tijden, maar wij zien dat omdat Gods woord ons daar inzicht in heeft gegeven. En dat het inderdaad over dat, die gebeurtenis gaat, mogen in de eerste plaats blijken uit het feit dat deze onderlinge bijeenkomst hier, episynagoge, dat deze onderlinge bijeenkomst eveneens genoemd wordt in 2 Thessalonicense 2, vers 1, waar inderdaad sprake is van onze toevergadering tot hem, want zo is het vertaald, namelijk de opname van de gemeente. Dat is dus de enige andere keer dat de term gebruikt wordt. En het gaat over de opname van de gemeente. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant mogen blijken dat het wel degelijk daarover gaat uit de volgende verse. Dat zoveel te meer als gij ziet dat het oordeel nadert. En dan is de overgang naar het volgende vers niet meer zo groot, hè? Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Want er nadert een oordeel waarbij een ieder wegdragen zal hetgeen door het lichaam is geschied. Het zij goed, het zij kwaad, zegt 2 Korinthe 5. Het zij goed, het zij kwaad. Nou, voor het kwade zal men geen loon ontvangen, uiteraard. Maar als men toch zal wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, namelijk ook het kwade, wel, dan is het geen loon, dan kan het alleen maar negatief zijn. Straf is een beetje sterk uitgedrukt. Maar zo zouden wij het vermoedelijk wel ervaren, dat het straf is, hoewel het objectief gezien dat niet eens is. Maar goed, nou wordt het enigszins moeilijk. Maar laat ik dan even bij deze dingen blijven. Bij het vers. Want zo wij willen zondigen. Zo wij willens zondigen. Dat wil zeggen bewust zondigen. Dat voortkomt niet zomaar uit de natuurlijke mens. Of uit onze natuur. Maar zonde die bewust gedaan wordt. Het is een bewuste keuze. Kan niet mis. Dat is willens. U weet wel, willens. En omdat wij niet meer precies weten wat het is, is de Nederlandse uitdrukking tegenwoordig willens en wetens. Wat twee keer hetzelfde is en het allitereert zo leuk. Willens en wetens. Indien wij willens zondigen, De vraag is vervolgens altijd, welke zonde? Welke zonde? Mag niet moeilijk zijn. De zonde van het nalaten van onze onderlinge bijeenkomst. En onthoud dan dat want aan het begin van vers 26 feitelijk een voegwoord is. Het koppelt vers 25 en 26 aan elkaar. Want het geeft een verklaring voor vers 25. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want zo wij willen zondigen, blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels. En het nalaten van de onderlinge bijeenkomst wordt dus als zonde, en dus als zondigen, als werkwoord, beschreven. Dat is helemaal niks bijzonders, want de schrift zegt, al wat uit het geloof niet is, is zonde. Maar nou kent u die tekst niet, hè, die ik nou net citeer. Hè? Dus nou zeg ik, al wat uit het geloof niet is, wat is dat? Hè? Ongeloof. Precies. Makkelijk, hè? Maar er staat, al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Want zonde is in de eerste plaats ongeloof. En sterker nog, in het algemeen is het zelfs zo dat ongeloof de enige zonde is waarop een mens verloren gaat. In absolute zin bedoel ik het dan uiteraard. Maar in relatieve zin, in betrekkelijke zin, is dat ook zo. Want wat onze praktische levens betreft geldt precies hetzelfde. Ons praktische leven, daar is één kort woord voor, ziel namelijk, of anders wandel, gaat verloren op grond van of door ongeloof. En dat is wat hier in deze hoofdstukken beschreven wordt. Wel in dit hoofdstuk zelfs, namelijk een paar versen verder. Indien wij willen zondigen, slaat dus op het zich onttrekken aan deze dienst onder het nieuwe verbond. Want, en dan grijp ik maar even vooruit, vers 38. Want de rechtvaardige, en dat is dus uiteraard een gelovige, een wedergeboren mens, wiens geloof immers gerekend wordt tot gerechtigheid, de rechtvaardige zal uit het geloof leven in de praktijk. En waar de rechtvaardige uit het geloof niet leeft, blijft hem dus over deze schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Het gaat om de praktische situatie van ons, kinderen Gods, wedergeboren mensen. Waarvan gezegd wordt, en het wordt niet alleen hier in Hebreeën 10 gezegd, maar het wordt ook geciteerd in Romeinen. Ik geloof zelfs twee keer in Romeinen, als ik me goed herinner. En in Galaten wordt aangehaald uit Habakuk, namelijk de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Vers 38 hier. En ik zeg het maar weer eens, niet de onrechtvaardige zal uit het geloof leven ontvangen of rechtvaardig gemaakt worden. Dat is ongetwijfeld zo. Natuurlijk is dat zo, maar dat staat hier niet. Hier gaat het niet over zondaren, maar hier gaat het over wedergeboren mensen, kinderen Gods, die gerechtvaardigd zijn op grond van hun geloof, van wie gezegd wordt, de rechtvaardige zal, was de bedoeling, uit het geloof leven. Dat wil zeggen dat geloof en dus onderwerping aan God en zijn woord bepalend zou zijn voor zijn levenswandel. Nee, voor heel zijn levenswandel, uiteraard. En al wat uit het geloof niet is, wordt automatisch gewoon het leven van de natuurlijke mens, de oude mens enzovoort, wordt een leven volgens de beginselen van deze wereld. En dat wordt beschreven als zonde. Moeilijker is het niet. Maar goed, wij zouden dus niet willen zondigen. Maar als wij willen zondigen, uiteraard, vers 26, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, als men het eenmaal weet, is men immers niet meer te verontschuldigen. Dat is altijd het probleem. Ik hou mezelf altijd voor, dat is de enige echte reden waarom we altijd maar met zo'n klein groepje zijn, verhoudingsgewijs. Ja, wat is klein? Ik bedoel, zeg maar niks eigenlijk. Maar verhoudingsgewijs zijn we altijd maar met een klein groepje. Anderen willen dat niet weten. Wij weten dat ook heel goed dat het zo is. Men wil het niet weten. Ja, waarom niet? Omdat men dan willens en wetend dus zondigt. Dat is het oude verhaal, wanneer men de Heer niet wil dienen. Niet wil leven onder dat nieuwe verbond. Niet wil leven uit genade. Wanneer men dat niet wil, en velen willen dat niet, het is een te onzeker, dan wil men er ook niet van weten. En heel de prediking van de wet en van de christelijke ethiek of al wat er voor door moet gaan, heeft in de praktijk slechts de functie om het nieuwe verbond buiten werking te stellen. Opdat men het maar niet zal weten. Opdat men de werking daarvan maar niet zal begrijpen. Enzovoorts. En als men dat niet kent, nou ja goed, dan weet men niet beter. En dan wordt men die toerekeningsvatbaarheid zoiets. Daar komt het op neer. En daarom is men bang voor de schrift. Omdat het consequenties heeft. En dat is ook zo, dat heeft ook inderdaad consequenties. Want als we deze dingen weten, als we onze positie als kinderen Gods kennen, of zullen we het wat meer in het algemeen zeggen, als we de positie van de gemeente als zodanig kennen, brengt dat grote verantwoordelijkheid met zich mee voor ons individueel en dus voor ons praktische leven. Dat is ongetwijfeld de reden waarom men in het algemeen geen idee heeft van wat de gemeente voor een ding is, zeg ik dan altijd. En als men dat niet weet, ja, dan begrijpt men van het profetisch woord ook niks. En dan vervolgens in het algemeen van de Bijbel niet zo geweldig veel, laat ik het zo maar zeggen. Maar dat is waar het in de praktijk op neerkomt. Maar het punt is dat waar wij deze dingen kennen, daar brengt het consequenties met zich mee. Want zo wij willens zondigen, zo wij willens niet leven uit geloof. Zo wij willens bijvoorbeeld leven uit geloof in onszelf. In onze plannen, in onze opleiding, in onze organisatie, gelovende natuurlijke mensen, als we daaruit leven, wel dan leven wij gewoon naar de eerste beginselen deze wereld. Het is nogal naïef om dat te doen, moet ik eerlijk zeggen, maar sommigen hebben er goede ervaringen mee, naar het schijnt. Ik niet. Gelukkig, nee, dat meen ik, gelukkig ik niet. Maakt de verleiding ook minder groot. Maar het punt is gewoon, wij zouden ons onderwerpen aan de Heer en zijn woord. Want hij die beloofd heeft, weet u nog, vers 23, hij die beloofd heeft is getrouw. Hij zal zijn werk aan ons volbrengen, voltooien enzovoorts. En terwijl wij niet weten waar wij komen zullen, weet de Heer dat wel en dat is meer dan genoeg. Nee, het is niet altijd prettig, daar heb ik het toch niet over. Maar het is meer dan genoeg. Zo zou het gaan en wij zouden ons daar niet aan onttrekken. Want zo wij willen zondigen en dus ons onttrekken, dat is de uitdrukking uit vers 38. Hè? De rechtvaardige zal uit het geloof leven en zo iemand zich onttrekt, nog steeds eigenlijk uit Habakkuk geciteerd, zo iemand zich onttrekt aan dat leven uit geloof, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En we zouden die versen eigenlijk even naast elkaar moeten houden, want vers 26 en 27 spreken over een schrikkelijke verwachting des oordeels. Een oordeel namelijk over het praktische leven van de gelovigen in de toekomst, straks bij de zogeheten opname van de gemeente. Een oordeel namelijk over de werken. Het zij goed en zij kwaad, maar in het zwartste geval kwaad dus, en het zal verbranden. Maar ik kom er straks nog wel op terug, denk ik. Hoe dat ook zij, dat geldt voor de toekomst. Maar de uitspraak uit vers 38 spreekt niet slechts over de toekomst, ook over de toekomst trouwens, zeker in het verband van Habakkuk, maar spreekt ook over het heden, namelijk: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Op grond van dat hij rechtvaardig is, is het de bedoeling dat hij uit geloof leeft. Dat zal heeft niks met toekomende tijd te maken, maar alles met oorzaak en gevolg. Als men rechtvaardig is, dan is dat op grond van geloof. En daar zal men dus ook uit leven. Was de bedoeling, zeg ik dan altijd. En wie dat niet doet, daarvan staat, en zo iemand zich onttrekt. En dat is dus een onttrekken aan het leven uit geloof. Dat is een zich onttrekken aan de heerschappij der genade. En zich onttrekken aan de hoge priester van het nieuwe verbond. Daarom is het zo bloedlink om te beweren op theoretische gronden dat Christus niet onze hoge priester zou zijn. Dan ben je aardig op weg je aan de dienst aan God te onttrekken. Ja, of dat nou willens is of niet, dat laat ik in het midden, dat zei ik ook niet. Maar ik zeg wel, je bent aardig eindje op streek om je daaraan te onttrekken. Maar goed, maar er staat dan, rechtvaardig uit het geloof leven, maar zo iemand zich onttrekt, mijn ziel, en dat zijn woorden van Gods wegen. Uit Habakkuk, hè? God zegt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij lezen dat alsof er gewoon staat dat God zegt, ik heb in hem geen behagen. En dat betekent het ongeveer ook wel, maar dan had er net zo goed kunnen staan, ik heb in hem geen behagen, of mijn geest in heeft in hem geen behagen, of wat dan ook. Maar God zegt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Voor degenen die beweren dat ziel altijd de aanduiding is van de oude mens, hebben we hier een probleem. Want God is weliswaar oud, maar geen mens. Toch? Hoe kan God dan zeggen, mijn ziel heeft in hem geen behagen? Omdat ziel de aanduiding is van het praktisch functioneren van het wezen. Nou, van de persoon had ik ook nog kunnen zeggen. Kortom, in gewoon Nederlands, wandel. Maar ik zeg het ingewikkeld, omdat het wat moeilijk is om te spreken over de wandel van God. Blijft altijd wat ingewikkeld. Maar niettemin, het gaat om het praktische werk. Dat is ziel. En het punt is nu, dat als God zegt, mijn ziel heeft in hem geen behagen, dan zegt God dus in de praktijk, want dat ligt besloten in dat woord ziel, in de praktijk, praktisch, van dag in dag uit, in de dagelijkse omgang, heb ik in zo iemand geen behagen. En wat dat betekent, hoef ik hopelijk niet uit te leggen, want het wordt een beetje moeilijk. Het komt er ongeveer op neer, dat waar wij niet uit het geloof leven, waar wij niet leven uit genade, waar wij niet leven onder het nieuwe verbond, maar bijvoorbeeld onder het oude, heeft God in de praktijk zelfs helemaal geen belangstelling voor ons. Ziet hij niet naar ons om? En hoe vroom wij ook zijn, en hoezeer wij hem ook bidden misschien om ons kracht te geven om toch vooral de wet te volbrengen. Hij heeft in ons geen behagen en hij zal ons ook niet horen. Sterker nog, ik kan het nog wel sterker zeggen, ik meen het volkomen, daar waar wij leven zoals de natuurlijke mens leeft, in vertrouwen op onszelf en achter onze eigen plannen aanhollen, zal ik maar zeggen, daar waar wij gewoon leven zoals de wereld zelf, gedraagt zich God jegens ons precies zoals hij zich gedraagt jegens de wereld. Uiteraard. En hoe dat is, dat weet u, hè? Die heeft hij losgelaten. In de praktijk, begrijp me goed, hij zal ook in de wereld in de toekomst zijn werk doen. Hij zal er zich mee bezighouden in de toekomst, maar in het heden niet. En voor degene die willens zondigt, die zich hier aan onttrekt terwijl hij beter weet, geldt in de praktijk precies hetzelfde. Wij stellen ons dan op één lijn met de wereld als zodanig, leven niet uit geloof en dus uit ongeloof, dus gewoon uit zonde zal ik maar zeggen. En de Heer kijkt naar ons niet om, waarom zou hij ook? Wij kijken naar hem ook niet om immers. En we komen in het rijtje terecht van de volkeren en Israël, zoals reeds beschreven in het Oude Testament. Namelijk, de Heer zegt, ze hebben mij verlaten, wel, ik zal hen verlaten. Zij verbergen zich voor mij, wel nu, ik verberg mij voor hen. Want dat is de situatie dan. Of zoals het gewoon in het Nieuwe Testament staat, maar dat was Timotheus, dacht ik. Ik vergeet altijd waar het staat. die uitspraak over waar wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Wie? Ja, 2 Timotheus 2 is dat. Nou, laat ik dan maar lezen. 2 Timotheus 2 vanaf vers 10. Daarom draag ik alles, of verdraag ik alles, om de uitverkorenen, ter wille van de gemeente dus feitelijk, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is. En als u zegt, ja, maar de gemeente heeft toch al zaligheid, anders was het de gemeente niet. Dan zeggen, ja, maar daar gaat het ook niet over, want ik las het vers maar half. Er staat op dat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid, inclusief. Zaligheid met, dus, noem ik dat altijd. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid. En niet alleen zaligheid. Dat wil zeggen, zaligheid in de zin van eeuwig leven, maar met loon. Dat is die heerlijkheid die we zouden ontvangen ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam enzovoorts. En dan zegt de apostel, dit is een getrouw woord. Dat wil zeggen, God houdt zich ook aan dat woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En let op, zullen wij ook met hem leven, betekent niet dat wij in de toekomst zullen opgewekt worden. Maar het betekent dat als het waar is dat wij met hem gestorven zijn, dan is het ook waar dat wij met hem leven. En aangezien het gaat om de praktijk, staat er gewoon, zo zullen wij ook met hem leven. Zullen, dus niet in verband met tijdrekening of iets dergelijks, maar in verband met redenering. Als het waar is dat we met hem gestorven zijn, volgt daaruit dat. En daarvoor gebruikt men het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Volgt daaruit dat we ook met hem zouden leven. In mijn Bijbel staat gelukkig een verwijzing naar Romeinen 6 vers 8. Correct. Dus precies waar het over gaat. En dan staat er dus, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. We zullen deel hebben aan zijn heerschappij, dan wel heerlijkheid. En indien wij hem verloochenen, dus indien wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid hebben ontvangen, indien we onze onderlinge bijeenkomst nalaten, indien wij uit het geloof niet leven, wel, hij zal ook ons verloochenen. Moeilijker is het niet, hoor. Hij sluit zich dan aan bij ons standpunt. Als wij in de praktijk van ons leven zeggen, wij kennen die Heer niet, dan zegt die Heer, ik ken hem niet. Want het punt is, wij zouden tot hem naderen. Tot die troon der genade. Waar wij dat niet doen, zijn wij daar dus niet. En zegt de Heer ook, ja, nu, hij of zij, is hier niet. Kind heeft zich niet gemeld. Of de dienstknecht eventueel heeft zich niet gemeld. Hij heeft niet gesolliciteerd om uit genade één baan te ontvangen. Daar komt het in de praktijk ongeveer op neer. Zie. Daarna zegt overigens vers 13 van 2 Timotheus 2... indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Dat wil zeggen, met het oog op de toekomst blijft het gewoon zo. Wij zijn kinderen Gods, we zullen dat ook altijd zijn. Wij zijn wedergeboren, wij blijven wedergeboren. Want wij hebben eeuwig leven ontvangen, niet op grond van onze werken of onze wandel. En de eenvoudige gedachte is daarna dat onze werken of onze wandel dat dus ook niet ongedaan kunnen maken. Ze hebben dat niet tot stand gebracht, ze zullen dat ook niet kunnen vernietigen. En dus hij blijft getrouw, maar dat gaat over de lange termijn. Maar waar het gaat over ons leven hier, sommigen vinden dat ook een lange termijn, maar waar het gaat om het leven hier, staat gewoon, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. En dat is dezelfde waarheid als die uit Hebreeën 10 vers 38. Zo iemand zich onttrekt, mijn ziel, zegt God, dat wil zeggen in de praktijk van mijn doen en laten, zegt God, mijn ziel heeft in hem of haar eventueel geen behagen. En als we zeggen, we zoeken het zelf al uit, dan zegt de Heer, oké, je zoekt het zelf uit. Maar als ik dus zeg, ik ga mijn eigen weg, zegt de Heer, oké, ga maar je eigen weg. Waarom niet? Want het is Bijbel, staat in Deuteronomium 31 of 32, heb ik gisteren nog gelezen ergens, in verband met Israël. Israël zegt, ga mijn eigen weg. Toen zei de Heer, ga we je eigen weg, dan zal ik kijken, ga ik zitten kijken hoe het afloopt. Staat er? Ik zal zien welke hun lieder einde wezen zal. Dat betekent gewoon, ik ga zitten kijken naar waar ze nou terechtkomen. Heel laconiek. Of als u dat te ver terug is, nemen we gewoon Romeinen 1, waar staat dat waar de mens, natuurlijke mens natuurlijk, maar waar de mens God niet in ere heeft willen houden, houdt God de mens niet in ere. Met andere woorden, waar men God niet erkent, niet dient en niet dankt, niet verheerlijkt, zegt God, laat ik hem los. Dan gaan ze maar hun eigen weg en dan wandelen ze maar hun eigen begeerte. En dat is gewoon de praktische positie die God inneemt, zeker in onze dagen. En dat geldt dus net zo goed voor zogeheten kinderen Gods, waar we in de praktijk van ons leven ons onttrekken aan de dienst aan hem, onttrekt de Heer zich ook aan ons. Nou ja, dat laatste is niet anders dan de bevestiging van onze eigen keuze. Wij leven immers uit genade. Wij mogen hem dienen. God verplicht ons daar niet toe. Toch? Neem niet weg dat wij de morele, maar sommigen weten niet wat het is. De morele verplichting hebben om dat te doen. Het is nogal logisch namelijk dat we dat zouden doen. Maar het hoeft niet, het is genade. Wij mogen uit genade, zei 12 vers 28 van Hebreeën. Wij mogen uit genade God dienen. Het is echter niet verplicht, maar brengt wel consequenties met zich mee. Leven in gemeenschap met de Heer bestaat alleen wanneer we ons aan hem ter beschikking stellen. En dus als wij ons daaraan onttrekken, dan betekent het in het heden dat de Heer in ons geen welbehagen leeft en dus ons verloochent omdat we hem verloochenen. En voor de toekomst betekent dat de schrikkelijke verwachting des oordeels. Want natuurlijk velen die de Heer niet dienen en die zich onttrekken, bouwen in hun leven het een en ander op. In deze oude schepping wel te verstaan. Daar kiezen zij dan kennelijk voor. Ze vinden dat belangrijker. Maar punt is, dat mag dan interessant lijken, indrukwekkend lijken. Het neemt niet weg dat in de toekomst daar wel degelijk een eind aan gemaakt wordt. En dat is een erg grote teleurstelling, zo zonder meer. De schrikkelijke verwachting namelijk dat alles wat tot stand gebracht is, met hoeveel moeite ook, het zal teniet gedaan worden. En hoe goed bedoeld ook, denk ik dan ook wel eens. Het zal verdwijnen, want hout, hooi en stro, wat het ook is, het zal verbrand worden. En dat heet een schrikkelijke verwachting. Dat heet, vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Vers 27 en vers 31 hier van Hebreeën 10. De schrift is daar nogal uitdrukkelijk over. En het blijkt altijd wat moeilijk te zijn om die dingen onder de mensen te krijgen. Want sommigen zeggen, nou dat geeft het niet, dat zal ik wel zien. En zo erg is dat niet. Als ik maar in de hemel kom, als ik in de hemel maar een klein hoekje heb, zal ik maar zeggen, als ik vanuit de verte de Heer dan maar eens een keer mag zien. En dan ben ik al dik tevreden. Want men is zo verschrikkelijk bescheiden enzovoort. Hè. Nee, onderdanig mag je niet zeggen. Als men onderdanig was, zou men de Heer dienen. Maar daar onttrekt men zich juist aan. En zegt dan, met een vrome stem, maar als ik maar een klein plekje krijg in de hemel, en het hoeft voor mij allemaal niet, hè. En als ik dan behouden word met de hakken over de sloot, is mij meer dan voldoende. Ja, het punt is nou eenmaal dat dat geen christelijke redenering is. En daarmee uiteraard ook geen bijbelse, want het is een redenering waarbij wij onszelf als norm stellen. Zeggen nou, ik ben tevreden met, we stellen onszelf als norm. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om of wij daar genoegen mee nemen. Maar de vraag is of het in overeenstemming is met de wil van God. Of het in overeenstemming is met onze dienst aan hem, of het naar zijn wil is, of het Gode welbehagelijk niet en is, en niet of het ons welbehagelijk is. En ik moet u waarschuwen, op het moment dat wij zo redeneren en onszelf tot norm stellen, dan kan je regelrecht normaal in veen denken, kan het, hè? Dat mocht ik natuurlijk niet zeggen. Maar dat is het ongeveer. Hè? Dan stel jezelf tot norm en dan zeg je, wij kinderen gods leven hier vernederd in een vernederd lichaam en de Heer woont in ons, dus die is ook vernederd. Wij lijden en de Heer woont in ons, dus hij lijdt ook. Toch? Wij dragen ons kruis, dat staat in de Bijbel, dus hij draagt ook zijn kruis. Dat is de omgekeerde redenering. De Bijbel zegt het zo niet, de Bijbel zegt het precies andersom. Namelijk, de Bijbel zegt, Christus is overwinnaar en wij zijn in hem. Dat ook mogen zijn en hij is in ons, dat maakt niks uit. Betekent toch hetzelfde. En wij zijn in hem meer dan overwinnaars. De Bijbel zegt, Christus leeft en wij leven dus. De schrift zegt, Christus leeft tot heerlijkheid des vaders en dus wij leven of wandelen in nieuwheid des levens. Daar komt het op neer. Ja, Christus heeft zijn weg gegaan om de vreugde die hem voorgesteld was. En tot ons wordt dus gezegd, verblijd u tot alle tijden. Via Filippenzen. En van Christus staat hier in Hebreeën, maar het is weer een bladzijde verder, Hebreeën 12. Hij heeft zijn loopbaan gelopen en is gezeten aan de rechterhand Gods. En vervolgens laten wij dus onze loopbaan lopen en beseffen dat hij die loopbaan gelopen heeft en beloond is met heerlijkheid, zodat dat het is wat wij ook mogen verwachten. Heerlijkheid. Wij zijn niet de norm. En er staat ook niet in de Bijbel zo dat wij ons voor elkander zouden overgeven, opdat de Heer zich voor ons zou overgeven. Er staat ook niet dat wij elkander zouden vergeven, opdat hij ons zou vergeven. Maar alles precies andersom. Wij zouden niet onszelf tot norm stellen, hij is de norm. Het gaat om zijn werk, zijn wens, zijn welbehagen, zijn woord. En daaraan zouden wij ons onderwerpen. En het gaat er niet om dat wij een klein stukje krijgen in de hemel of in de nieuwe schepping. Het gaat erom dat God ons geroepen heeft tot een volk voor zijn naam. Opdat we zouden delen in zijn heerlijkheid. En we zijn gepredestineerd, tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. Of je dat nou leuk vindt of niet, hij vindt het leuk. Daar komt het ongeveer op neer. En wij zouden beantwoorden aan zijn werk en aan zijn wens, aan zijn welbehagen. Dat is waar het over gaat. En ik denk dat we op grond van deze redenering zo tot geloof gekomen zijn. Wel nu, laten we dan daar dan ook uit leven. Dat is de gedachte. Bovendien, men kan dat nu wel zeggen. Ik ben tevreden met de haken over de sloot. Maar dat staat nog te bezien. Dat lijkt nu zo vanuit menselijke redenering wellicht. Dat zal straks anders blijken te zijn. Want dat is de strekking van een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zou verslinden. En dat is de strekking van vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. En dat is de strekking van, want onze God is een verterend vuur. Waar heeft hij dat nu weer vandaan? Nou, uit 12 vers 28 en 29... Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Waarmee maar gezegd wil zijn dat verterend vuur genoemd wordt in verband met degene die de genade niet vasthouden. En die dus niet God dienen onder de genade. Het is dus een uitspraak in elk geval met betrekking tot allen die zich onder de wet stellen of die leven uit de eerste beginselen der wereld. En soms vrees ik dat dat de meerderheid is van het christendom. In ieder geval van het protestantisme, rooms-katholicisme, ben ik nog minder in thuis. Onze God is een verterend vuur. Want wat zouden verteren? Hout, hooi, stro. De natuurlijke mensen, natuurlijke werken van de natuurlijke mens. En in het bijzonder de werken der wet, die sinds Exodus, de eerste hoofdstukken, al voorgesteld worden door stro. U weet wel, het bakken van tichelen. Dat is wat men onder de wet doet. Uitgevonden in Babel overigens. populariseert in Jeruzalem, maar daar gaat het nou niet over. En vervolgens lunteren. Nou ja, laat maar zo. Wat was het ook weer? Doet er ook niet toe. Maar in ieder geval, het bakken van tegelstenen en elke dag, weet u wel, steeds opnieuw moest er meer stro in. En zo is het met leven onder de wet. Het wordt steeds honger, steeds nuttelozer enzovoorts. Het soortelijk gewicht, dan wel de volumieke massa, wordt steeds geringer. Slechtere steen wordt het ook nog. He? Dat is waar het over gaat. He? En daar zouden wij van verlost worden, want hout, hooi en stro uit 2 Korinthe 3 zou inderdaad verbranden. Het zou vergaan door vuur. En dan staat erbij, doch hij zelf, want het gaat over kinderen gods, de werken van kinderen gods, doch hij zelf zal behouden worden, maar al zo, als door vuur. En als u nou denkt, nou daar neem ik wel genoegen mee, dan zegt de schrift, mijn Bijbel zegt, dat dit een vreselijke, een schrikkelijk oordeel is. En hoewel wij dat misschien nu zo niet zien, zegt de schrift dat het dat niettemin wel is en dat wij het ook zo zullen zien als het zover is. Dat wij met spijt en berouw terug zullen zien op ons leven dat volstrekt nutteloos gebleken is. Dat zo waardevol leek, zal ik maar zeggen, vooral in de ogen van de natuurlijke mens. En wellicht ook in de ogen van de wettische mens, dat weet ik nooit zo precies. Maar achteraf zal blijken dat het maar onzin geweest is. Volstrekt waardeloos, hout, hooi en stro. En de Bijbel geeft ons daarvan ook een voorbeeld. In dit schriftgedeelte hier, moeten we even een hoofdstuk verder zijn, namelijk in Hebreeën 12. Want in Hebreeën 12 staat, nou, daar staat die uitdrukking in vers 28 van laat ons de genade vasthouden, want we zouden dat koninkrijk ontvangen. Begrijp je wel? Erven uiteraard. De ingaan heeft er niks mee te maken. Erven. Koninkrijk ontvangen. Laat ons de genade vasthouden. Maar het is een teruggrijpen op vers 15, waar staat dat we zouden toezien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En van vers 15 kun je dus gewoon doorlezen, eventueel in vers 28. En alle voorbeelden die ertussen staan weglaten. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. Dat heb je toch, hè? En dat alles grijpt weer terug natuurlijk op vers 25 van hoofdstuk 10. Of anders vers 24. Laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Vers 24 van hoofdstuk 10. En vandaar lees je ook gewoon verder in 12 vers 15. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade gods. Heb je dat? En al wat er tussenin staat zijn steeds opnieuw voorbeelden. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade gods. 12 vers 15. Dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dan gaat het om de werking van wet, zuur deze oude verbond. En dan vers 16. Dat niet iemand zijn hoereren. Dat niet iemand zijn onderlinge bijeenkomst nalaten. Maar er staat dat niet iemand zijn hoereren, ontrouw dus, of een onheilige, gelijk Esau. En Esau weet maar al te goed wat hij voorstelt. Het Joodse volk, vasthoudend aan de wet en vasthoudend aan aardse dingen. En dat daardoor het eerstgeboorterecht weggaf. Want daar is Esau een type van. Toch? Nou goed, dat niet iemand zijn hoereerder of onheilige gelijk Esau die om een spijze, om het aardse leven eigenlijk, het recht van zijn eerstgeboorte, zijn eerstgeboorterecht, weggaf. Zijn zoonschap dus, zijn aanstelling tot zoon, daartoe was hij geroepen, van nature op grond van zijn geboorte, zo goed als wij van nature op grond van onze geboorte, nieuwe natuur, wedergeboorte uiteraard, geroepen zijn om tot zonen gesteld te worden. En aan ons wordt het voor, wij zouden een onbewegelijk koninkrijk beërven, aanstelling tot zonen. Maar laat niemand zijn en hoe reden. Gelijk Esau die om een spijs het recht van zijn eerste geboorte weggaf. Dat kan alleen maar wat betekenen hier. Als het dus mogelijk is dat u of ik ons eerstgeboorterecht weggeven. Maar anders betekent dit niks. Het impliceert dus dat dat kan. Kan men zijn eerstgeboorterecht weggeven? Ja, dat kan. Kan de gemeente als gemeente haar eerstgeboorterecht kwijtraken? Het antwoord is nee, dat kan niet. Collectief niet. De gemeente is de gemeente met zijn eerstgeboorterecht. Maar waar het geïndividualiseerd wordt, dat wil zeggen waar diezelfde beginselen worden toegepast op de individuele gelovigen, en waar gezegd wordt dat u en ik ook individueel geroepen zijn tot zoonschap, namelijk tot heerlijkheid, tot erfenis, is de gedachte wel degelijk dat wij dat kunnen kwijtraken. Of in nog eenvoudiger, waar gezegd wordt dat wij loon zouden ontvangen in de toekomst, wordt ook gezegd dat wij dat loon kunnen verspelen. Of een deel daarvan, maar het verhaal is zwart-wit, gaat altijd het makkelijkste, hè? En daar staat hier dus ook, dat niet iemand om een spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggeven. Want gij weet dat hij, Esau, gij weet dat hij ook daarna de zegening willende werven, later had die spijt wilde hij alsnog. En kwam bij vader Isaac en zei, maar is er dan voor mij geen zegen? Toen zei Isaac, ja, dat wel. Maar niet die van het eerstgeboorterecht. En dus indien we hem verloochenen, hij zal ons verloochenen, maar indien we ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Heb je dat nog? Wij houden onze positie als lid van de gemeente. Die tot zoon wordt aangesteld, enkelvoud, collectief. Maar aan de andere kant, individueel, verliezen we de positie die voor ons wel degelijk bestemd was. En sommigen vinden dat onrechtvaardig, vinden dat vreemd, vinden het onbegrijpelijk. Maar dat komt slechts omdat we het van de negatieve kant bekijken. Maar kijk, het is van de positieve kant. U en ik weten dat er gelovigen geweest zijn die inderdaad op bijzonder intensieve wijze met al hun inzet voor de volle 100% de Heer gediend hebben. Wat denkt u van iemand als Paulus? Er zoveel gelovigen die zelfs de marteldood gestorven zijn in het verleden enzovoort. U denkt toch niet dat die geen loon zullen ontvangen? Nou, als dat zo is dat ze loon zullen ontvangen, dat is gewoon zo, betekent het dus dat er verschil is in beloning. En dat betekent dus ook dat er eventueel helemaal geen loon is. Van maximum tot het minimum, om zo te zeggen. De Bijbel spreekt in dat verband over vol loon, opdat wij een vol loon mogen ontvangen in de tweede Johannesbrief. Zie toe dat we niet verliezen hetgeen wij bearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Want op het moment dat we ontrouw worden, gaat er van ons loon wat af. Ja, dat is de gedachte hoor. Nou goed. Want gij weet, vers 17, dat hij ook daarna de zegening willende werven, verworpen werd, kon niet anders meer, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. En wat hij eerst niet zo erg vond, vond hij toen het eenmaal zover was, verschrikkelijk. Nou, dat is dus het argument. Natuurlijk, zo zal het ons ook gaan. Nou goed, terug naar hoofdstuk 10, waar dan gewoon staat, zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dat is een term in verband met wat hiervoor uiteengezet is in dit hoofdstuk en in deze hoofdstukken, die offeren voor de, dat offeren voor de zonde heeft van doen met het werk van de hoge priester nu voor ons, waardoor wij bekwaam gemaakt zijn om inderdaad een levende God te dienen. Maar waar wij daaraan ontrouw zijn, is er niet opnieuw zo'n mogelijkheid om bekwaam gemaakt te worden enzovoorts. En dat blijft dus alleen maar over, daar is niks meer aan te doen. Er blijft alleen maar over de schrikkelijke verwachting des oordeels, vuur dus, hitte des vuurs, dat zijn de sterke termen, dat de tegenstanders zal verslinden. Toen zei iemand, maar je kunt gelovigen toch niet beschrijven als tegenstanders? Dan zeg ik, waarom niet? Ik ben er stellig van overtuigd. Maar ja, dat is natuurlijk privé. Maar ik ben, laat ik het dan wat algemeen eens proberen te zeggen. Ik ben er stellig van overtuigd dat de meeste tegenstand tegen het woord Gods in de praktijk komt van kinderen Gods. Nou, de tegenstand die ik ondervind, maar dan zult u zeggen dat is je eigen schuld. Ja, goed, dus dat is geen argument. Ik weet dat dat geen argument is, ik kan het niet gebruiken. Maar de ervaring is wel zo. Ik probeer me de woorden van Sir Robert Anderson te herinneren. Die zei, maar hij zei het zo mooi en dat heb ik niet goed kunnen onthouden. Maar hij zei zoiets, de Bijbel heeft het meest geleden niet. Dat wil zeggen, het woord Gods heeft het meest te verduren gehad. Het meest geleden niet van degene die haar verwerpen, maar van degene die zeggen in haar te geloven. Christenen. Het zijn christenen die de Bijbel ontkrachten. Het zijn christenen die de Bijbel verdraaien, misbruiken enzovoorts. Ongelovigen, niet wedergeboren mensen trekken zich er gewoon niks van aan. Doen er ook niks mee, laten het ding liggen, laten het met rust. Zo is het nou eenmaal. De tegenstand komt juist. Dat is het nou juist. De tegenstand komt juist van kinderen Gods. Bovendien, hoezo tegenstander? De Heer zei tot Petrus, ga achter mij tegenstander. Hij zei het in het Hebreeuws. Satan, hetgeen nog iets zwaarder was, want hij associeerde Petrus daarmee meteen met de aanvoerder van alle tegenstanders. En dat de Satan werkt in gelovigen, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Zegt de schrift ook expliciet. En Satan betekent immers in het algemeen de tegenstander. Kinderen God zijn tegenstanders, maar ze zullen verslonden worden. Dat wil zeggen, zij hun wezen niet, hun geest niet, maar hun ziel wel. Hun wandel wel, namelijk. De Bijbel is daar zeer expliciet over. En waarna de apostel zegt, als dan onder de wet al zo'n zwaar oordeel geveld wordt, dan wat bedenk je dan hoe het gebeurt onder het nieuwe verband? Als het onder de wet van Mozes al zo'n zware straf komt op de zonde, wat denk je hoe het dan is als het gaat om de wet van de Zoon van God? Want dan staat hier, vers 28, wordt Mozes, de wet van Mozes vergeleken met het vertreden van de Zoon Gods onder het nieuwe verband. Daarom ziet toe dat gij hem die spreekt niet verwerpt, wordt er later gezegd. Dat is 12 vers 25. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, gaat over Mozes dus, veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. En daarom krijg ik altijd kippenvel als ik iemand hoor vertellen, Christus is niet onze hoge priester. Dat is een heel fundamentele eerste stap op weg naar de ontkenning van degene die spreekt. De middelaar van het nieuwe verband. Nou goed. Terug naar hoofdstuk 10, waar dan inderdaad staat waar men de wetsmaatheid aan deed, zou men geoordeeld worden. Maar wat denkt u wat er gebeurt als men de genade smaadheid aandoet. En ik vrees met grote vrezen voor diegenen die onder de wet leven en tegelijkertijd zeggen dat inderdaad een mens slechts door genade kan zalig worden. In werkelijkheid verwerpt men precies diezelfde genade. En doet men die genade smaadheid aan. En om het wat dichter bij huis te houden, op het moment dat wij weigeren anderen te vergeven, doen wij diezelfde genade smaadheid aan. En op het moment dat wij zeggen, wij zijn zondaren, hoe zijn kinderen gods, maar wij zondigen dagelijks en wij zijn dus niet bekwaam voor de Heer om voor hem wat te betekenen, dan doen we eveneens zijn genade smaadheid aan. En op het moment dat we zeggen, ik wil wel genade om kind van God te worden, maar ik wil geen genade om hem welbehagelijk te mogen dienen, doen wij zijn genade smaadheid aan, verzuimen wij onze onderlinge bijeenkomst, et cetera, et cetera. Nou, goed. En wat volgt dus? Wij kennen hem, vers 30 van hoofdstuk 10, wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En het aardige daarvan is dat het weliswaar een uitspraak is uit het Oude Testament en uit de wet, maar hij wordt meerdere malen in het Nieuwe Testament genoemd. Letterlijk en ook meerdere malen wat minder letterlijk. Maar het blijft dezelfde gedachte. Mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En een ander citaat is die uit, was die ook weer, Deuteronomium 32. De Heere zal zijn volk oordelen. Dus datzelfde hoofdstuk, Deuteronomium 32, zoek dat vanmiddag maar eens op dan. Dat is datzelfde hoofdstuk waarin de Heer zegt, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Zij hebben mij verlaten, ik zal hen verlaten, ik zal mijn aangezicht verbergen voor hen. En 31 was dat hoofdstuk, Deuteronomium 31 was dat, ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Zodat als u vraagt waaruit bestaat dit oordeel, wel hieruit. In ieder geval. En zelfs nu reeds. Niet maar slechts in de toekomst. Vreselijk is het te vallen dus in de handen van de levende God. Nou, dat was het negatieve verhaal. Het positieve verhaal komt natuurlijk ook aan het einde van dit hoofdstuk vanaf vers 32. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. En zo gaan we weer terug naar Hebreeën 10, nu het laatste gedeelte, waar in vers 32 staat, doch gedenk der vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degene die al zo behandeld werden. En de apostel verwijst dus deze Hebreeën, wie dat ook zijn mogen, maar hij weet kennelijk precies aan wie hij geschreven heeft. Hij wijst hen terug naar hun eerste ervaringen nadat zij tot geloof gekomen waren. Begrijp je me goed? Over het algemeen heeft de apostel niet zo'n hoge dunk. Ik zeg het wat ongelukkig, maar hij heeft niet zo'n erge hoge dunk van het geestelijk leven van deze Hebreeën. Dat kan ik rustig zo zeggen, want hij schrijft hen aan op dezelfde wijze als dat hij de Corinthiërs aanschreef. Hij beschouwt hen als jonge kinderen in Christus die met melk gevoed zijn geworden, maar niet met vaste spijs, omdat ze die vaste spijs niet verdragen. Dat vinden we namelijk in 1 Korinthe 3 in elk geval, de eerste verse. En hier in Hebreeën vinden we woorden van volstrekt dezelfde strekking in Hebreeën 5, het laatste gedeelte. En in Hebreeën 6 begint hij dan met te zeggen, maar nu houden we met die melk op. Ik ga toch door, als God het toestaat, staat erbij. Deo volente staat er dus. Hè. Als God het toestaat, gaan we toch door nu met de vaste spijs. En dan volgt deze brief. Maar er volgt in ieder geval uit dat de apostel van mening is dat er nog altijd een ander ontbreekt aan hun geestelijk leven. En daarna is deze brief ook goed te vergelijken met de brief aan de Galaten. Want de strekking daarvan, de Galliërs, ja. De strekking daarvan is volstrekt dezelfde. Namelijk, zij zijn geneigd zich onder de wet te stellen in plaats van onder de genade. En dat is de strekking van de Galatenbrief, maar feitelijk ook van deze Hebreeënbrief, al wordt hier meer gebruik gemaakt van termen als oude en nieuw verbond. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Wet en genade. Maar de apostel wijst deze gelovigen dan terug op hun eerste ervaringen nadat zij tot geloof waren gekomen. En hij zegt, denk erom, nadat gij verlicht zijt geweest, hebt gij veel strijd des lijdens verdragen. Dat wil zeggen, het lijden was het ogenblikkelijke gevolg van hun bekering. En het idee is gewoon dat dat lijden daarna ook blijft. Dat wil zeggen dat dat lijden op een of andere wijze hoort bij het leven van een gelovige. Geestelijk leven, leven uit goddelijke beginselen, brengt namelijk lijden mee in de wereld. Ik schrijf het woord lijden niet meteen met heel grote letters. Ik leg er bij voorkeur ook niet zo van nadruk op. Want lijden is een betrekkelijk begrip. Het hangt er maar vanaf hoe we het ervaren. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar het is een Bijbelse gedachte. Het punt is namelijk dat degene die in de praktijk leven onder het nieuwe verbond en dus genade hanteren in plaats van wet, als gevolg daarvan veroordeeld zullen worden door degene die de wet hanteren. Genade veroordeelt namelijk überhaupt niet. De wet doet dat per definitie. En de wet veroordeelt in ieder geval degene die zich niet aan de wet houden, want zo wordt leven uit genade geïnterpreteerd, hè? Vanuit de situatie onder de wet, zeg maar, degene die uit genade leven, die trekken zich niks aan van God of gebod. Ze zijn antinomianisten, of hoe dat maar heten mag. Dat zijn theologische scheldwoorden, broeder. Ja, nou goed. Maar het brengt lijden met zich mee. Dat is ook wat de apostel in de Galatenbrief zegt. Hij zegt, als ik nou de wet nog predikte. Want sommigen zeggen dat Paulus de wet predikt. Paulus zegt, nou als dat zo was, waarom word ik dan vervolgd? Galaten 4 of 5, ik weet niet precies meer. Maar dat kunt u wel vinden. Als ik dan de wet nog predik, waarom word ik dan vervolgd? Waarmee dus gezegd wordt dat wanneer men genade predikt, wordt men vervolgd. En vervolging brengen we helemaal verdrukking, lijden met zich mee. En de apostel wijst deze Hebreeën erop dat zij in de tijd veel strijd des lijdens hebben verdragen. En dat zij smaadheden en verdrukkingen leden. Vers 33 enzovoort. En wat de apostel nu gewoon eigenlijk zegt en waarom hij het aanhaalt is gewoon, hij zegt, wel dat was toen zo, als alles goed is, is het nu nog zo. En als het nu niet meer zo is, dan wordt het tijd om eens na te gaan welke positie men eigenlijk inneemt. Zie? Dus het is gewoon een waarschuwing die gebaseerd is op hun eigen ondervinding. Nou goed, en dan zegt hij in hetzelfde verband, vers 34, want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemel. Zij hebben dus ook geleden terwille van de apostel Paulus, zegt hij. En het idee is ook dat ze zichzelf van alles hebben ontzegd, of hebben moeten ontzeggen, om hem te steunen, uiteraard, in zijn dienst aan de Heer. En hij zegt ook dat ze dat gedaan hebben, wetende dat zij een beter en blijvend goed, bezitting, erfgoed eigenlijk, hebben in de hemel. En hij weet dus uit ervaring dat deze Hebreeën, wie het ook zijn en waar ze ook woonden, de apostel wist dat kennelijk, dat deze Hebreeën in der tijd wel degelijk zich bewust waren dat het ging om een beter en blijvend goed in de hemel. En ze hebben de consequenties, waaronder die van het lijden van verdrukkingen, hebben ze aanvaard. Echter te vrezen van dat ze inmiddels niet veel verder gekomen zijn dan dat, en dat zelfs dat beginsel door hen uit het oog is verloren. En vandaar deze woorden hier. Want hij wijst erop hoe het goed met ze ging nadat zij verlicht waren geworden enzovoorts. Maar nu in vers 35 zegt hij, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. En hij roept hen dus op om, vers 19, met vrijmoedigheid in te gaan in het heiligdom. Voor zover ze daarin gegaan waren, waren ze er dus ook weer uitgegaan, is dan het idee. Toch? En hij zegt, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg om in te gaan in het heiligdom, om toe te gaan met een waarachtig hart, om de onwankelbare beleiders er hoop vast te houden, om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. Kortom, om niet willens te zondigen. Met alle uitdrukkingen uit het eerdere deel van het hoofdstuk. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. En let op het pleonasme vergelding is loon en loon is vergelding, maar de apostel gebruikt de termen twee keer. Anderen noemen het de synoniemen, ja, dat kan ook nog, hè? Twee synoniemen achter elkaar. Vergelding des loons. En zelfs grote vergelding des loons. Zoiets bestaat dus, vergelding van loon. En dat loon zouden wij inderdaad ontvangen, volgens het voorgaande vers 34, in de hemel. Toen heb ik even nagevraagd aan Petrus en Petrus zei, ja, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Toen vroeg ik het aan Johannes en die zei, ja, maar laat ons toezien dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Tweede Johannesbrief dus weer. Maar niettemin, dat is inderdaad voor ons weggelegd. In de toekomst. Hetgeen betekent dat het resultaat van onze dienst aan hem niet gezien zou worden hier. Dat het ook niet beoordeeld zou worden hier. Dat wij hier geen loon ontvangen voor onze dienst. Krijgen we dan niks voor onze dienst nu hier? Jawel, maar geen loon. Alleen de middelen om die dienst te kunnen vervullen. Mag ik hopen. Zeg ik er nu achteraan. Want het loon kun je beter pas in de toekomst krijgen. Hè? Want al wat je hier kwijt raak je sowieso weer kwijt. Je kunt het beter pas in de toekomst krijgen. Maar de Heer verstrekt ons uit zijn genade, barmhartigheid, hulp te bekwame tijd. En dat wil zeggen dat hij ons de middelen verschaft waardoor wij hem kunnen dienen. Maar het loon is het beter en blijvend goed in de hemel. De grote vergelding des loons. Die wij ontvangen al wanneer wij onze vrijmoedigheid niet wegwerpen. Vers 36, want gij hebt lijdzaamheid van noden, bereidwilligheid tot lijden. Gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende. En als je langzaam leest kun je net erbij bedenken dat het doen van de wil van God dus lijden met zich meebrengt. Want dat staat hier dan dus, hè. Gij hebt lijdzaamheid van noden opdat gij de wil van God gedaan hebbende. Maar dat had net zo goed kunnen staan. Geleden hebbende. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Namelijk de betere beloftenis van het nieuwe verbond. En zoals gezegd, de betere beloftenissen van het nieuwe verbond zijn de beloften die gedaan zijn aan kinderen Gods, dat zij zonen Gods zouden worden. Want die andere beloften, namelijk die van het Oude Testament om zo te zeggen, wel, die zijn aan ons al vervuld en met dezelfde term, die hebben wij dus al weggedragen. Want wij zijn kinderen Gods geworden, hebben eeuwig leven ontvangen. En dat was beloofd aan Abraham, Isaac, Jacob en hoe het verder maar heet mag. Toch? Ga ik nou ook niet verder meer op in. Dus, vervolgens vers 37. Want nog een zeer weinig tijds, zetten de vertalers erbij, want ze zijn bang dat wij het niet begrijpen. Nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Rechtstreeks geciteerd in Habakkuk 2, vers 3. En vers 38 hier komt uit het volgende vers uit Habakkuk, 2 vers 4. Nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus, die zei in 1 Petrus 3, meen ik. Dat Christus, nee 4 is het inmiddels dacht ik, en dat Christus gereed staat om te oordelen de levenden en de doden, oordeel dus, in het algemeen over alle mensen, inclusief over de gemeente, uiteraard. En vervolgens zei Petrus in 2 Petrus 3, de Heere vertraagt de belofte van zijn toekomst niet. En Paulus zegt hier hetzelfde. Nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. En het oordeel, als het goed is, zal voor ons inhouden dat wij ontvangen een beter en blijvend goed in de hemelen, vers 34. Dat wij ontvangen een grote vergelding des loons, vers 35. Dat wij de beloftenis mogen wegdragen en dus tot zonen zullen gesteld worden, vers 36. En dat is dus de witte kant van het verhaal, hè, van het zwart-witte verhaal. Goed. Er is wel nog een zeer weinig tijd, en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige, nog steeds geciteerd het Habakkuk, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Voor zover wij ons niet onttrekken, heeft de ziel Gods in ons behagen en zorgt hij voor ons nu. En zal hij ons in de toekomst deze erfenis, namelijk dit volle loon, geven. En voor zover wij ons onttrekken, heeft zijn ziel in ons geen behagen. Dat betekent dat hij nu niets voor ons betekent. En dat betekent dat we in de toekomst ook geen loon zullen ontvangen, maar dat onze werken zullen verbranden. En in Galaten staat dat feitelijk ook. Want daar staat, Christus is u niet nut. Wordt gezegd tot gelovigen. Gij die uit de werken der wet, gij die uit de wet wil gerechtvaardigd worden, en dus uit de wet en uit het oude verbond leeft, daar staat er, Christus is u niet nut. Gij zijt van de genade vervallen. Die uitspraak kan u toch, hè? Waarmee maar gezegd wil zijn dat het nut van Christus nu is dat hij ons genade geeft. Dat hij de genade, dat hij zit op de troon der genade. Dat hij ons geeft genade, barmhartigheid, namelijk hulp te bekwame tijd. Maar daar waar wij ons daaraan onttrekken en ons dus stellen onder het alternatief van de wet, staat er, Christus is u niet nut, gij zijt van de genade vervallen. En daarbij gaat het om praktische nut van de levende Christus nu voor ons. Nou, dus dat is een zaak voor de tegenwoordige tijd. Waarna de apostel zegt in vers 39 als commentaar op deze verse uit Habakkuk. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. Of anders, wij behoren niet tot degene die zich onttrekken ten verderven. En dat verderf is dan uiteraard die schrikkelijke verwachting des oordeels. Maar wij behoren tot degene die geloven. Uit het geloof leven, heet het in vers 38. Niet tot geloof komen, maar uit het geloof leven. Wij behoren tot degene die uit het geloof leven, tot behouding der ziel. En nu gaat het uiteraard niet over de ziel Gods uit vers 38, maar over onze ziel en dus over onze wandel hier in vers 39. Wij geloven tot behouding der ziel. Er zitten twee kanten aan deze uitdrukking, behouding der ziel. Waarbij ik dan eerst moet zeggen, natuurlijk gaat ziel over ons praktische leven, dat behouden zou worden. Maar die behouding der ziel kan van toepassing zijn op de dagen nu. Dat wil zeggen dat de Heer behagen in ons heeft en ons inderdaad geeft genade, barmhartigheid, hulp, al wat wij nodig hebben om hem te dienen. Hij ziet naar ons op. Wij verloochenen hem niet, hij ons dus ook niet. Begrijp je goed? Wij wandelen dus in gemeenschap met hem en hij zorgt voor ons. Zoals dat staat, hij zorgt voor u, weet je wel. Dat is nu zo. Het andere aspect is gelegen uiteraard in de toekomst. En dat is meer binnen het kader ook van deze context. Namelijk dat ons leven, ons praktische leven, resultaat zal hebben in de toekomst. Het blijft, om zo te zeggen. Het heeft een blijvend resultaat en dus is ons praktische leven, onze ziel, behouden. En wordt behouden in de zin van bewaard of behouden worden kan ook betekenen het doel bereiken. U weet wel, het is het tegenovergestelde van verloren gaan. En verloren gaan wil zeggen, je gaat wel, maar je weet nooit waar naartoe. Je komt in ieder geval niet bij het gestelde doel uit. In vele gevallen is er niet eens een doel gesteld, dus maar goed, hè. Maar dat is verloren gaan. Behouden worden betekent dus per definitie dat men inderdaad terechtkomt waar men zou hebben moeten zijn. Hè? Men komt bij het einde, heette dat, in de voorgaande hoofdstukken. Tot het einde toe vasthouden, weet u wel. Het doel. Dus behouden is der ziel wil zeggen dat ons praktische leven hier het gestelde doel bereikt. Met de woorden aan het begin van Hebreeën 12 betekent dat gewoon dat wij de loopbaan uitlopen tot aan de meet. De eindstreep bedoel ik dan, hè? In dit geval. Want, ik maak nog een sprong naar hoofdstuk 12, maar dat is helemaal geen sprong. Het punt is gewoon dat heel hoofdstuk 11... een zijlijn is. Dat wil zeggen, heel hoofdstuk 11 geeft voorbeelden van wat dat dan is, geloven tot behouding der ziel. Of geeft voorbeelden van wat het dan is, leven uit het geloof. Maar de hoofdgedachte, de hoofdlijn van de uiteenzetting gaat gewoon verder in Hebreeën 12. Je kunt dus vanuit hoofdstuk 10 gewoon verder lezen in 12 vers 1, hè? Want er staat, wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behouding der ziel. Daarom dan ook, laat ons afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid, we hadden net gelezen, gij hebt lijdzaamheid van nodig, 10 vers 36. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die wij gekregen hebben. De baan die we gekregen hebben. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En werpt uw vrijmoedigheid niet weg om de loopbaan te lopen dus. En daar komt het in de praktijk op neer. Dus inderdaad, het gaat om geloven tot behouding der ziel, opdat ons leven hier niet zinloos zou geweest zijn, maar inderdaad resultaat zou opleveren. Voor de eeuwigheid, om zo te zeggen. Tot heerlijkheid van God, maar daarmee tot heerlijkheid van onszelf, vanwege de heerlijkheid die ons op grond daarvan beloofd is. Dat is eigenlijk de hele uiteenzetting. Daarna gaat de apostel daarover verder, zoals gezegd, in hoofdstuk 12, waar hij inderdaad dat leven van de gelovigen beschouwt als het lopen van een loopbaan, als een, laten we zeggen, sportieve prestatie, of zullen we zeggen als een uitdaging, of zullen we zeggen als een weg die afgelegd wordt, al leidend. Want u weet, de loopbaan is een renbaan, want lopen in ouder Nederlands is niet wandelen, maar rennen. Op tempo, in looppas namelijk. Daar heb ik het nagevraagd aan een Duitser. En vertaal nooit het Duitse woord laufen met lopen, want dat is fout. Het is hollen, rennen. De loopbaan is dus feitelijk de renbaan. En de gedachte is deze, als men de renbaan loopt zonder dat het pijn doet, zonder dat het moeite kost enzovoort, en ik bedoel ik echt zonder dat het pijn doet, dan heeft men het niet goed gedaan. Dat is nou eenmaal zo. U weet wel, de loopbaan lopen is een kwestie van afzien. De pijn niet tellen, maar gewoon doorgaan, enzovoorts. Zo goed mogelijk je best doen met alle consequenties van u. Dat is wat het is, in ieder geval dat is wat de schrift zegt. Laat ons dus afleggen alle last. Welke last? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Welke last? En ik zal u rust geven. Welke rust? En neem mijn juk op u. Want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dit is allemaal bij elkaar in Matteüs evangelie. Welke last? Ja, niet van de zonde, meneer John Bunyan. Of kennen u die niet? Nee, de zondaar die zo'n grote last draagt. Weet je wel, de christenreizen. Hij draagt een last en hij komt bij het kruis en legt daar de last af, want de last is de last van de zonde. En toen was er een lied dat zegt, maak soms de last uw zonden u moe. Maar ik moet u zeggen, dat zal wel goed bedoeld zijn, daar twijfel ik niet aan, maar de last die een mens meedraagt is niet de last van zijn zonden. De last die de mens meedraagt is de last van de wet. De slavernij. Van hij moet dit en hij moet dat. Dat meen ik. Dat is de last. De dwang die opgelegd wordt van je moet dit en je moet dat. En die je alle vrijheid ontneemt. Dat is de last die een mens meedraagt. En als de Heer zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, gaat het niet om de zondenlast. Maar voor vele mensen is de zonde helemaal geen last, hoeveel zonden ze ook hebben. Toch? De last is de last van de wet. Die zou men afleggen. En dat is volstrekt ook binnen het kader van de context, zeg ik altijd maar weer. Hè? Leg die last af. En legt af de zonde die ons lichtelijk, wellicht, denk ik dan altijd, die ons zo gemakkelijk omringt en daarmee gevangen houdt. Dus het bekende verhaal, als je de renbaan wil lopen, moet je zien dat je zo min mogelijk meeschouwt. Want anders schiet het niet op. Toch? Men zou die last dus afleggen, de last van de wet in elk geval, waarvan we verlost zouden worden. En wat de zonde betreft, welke zonde? Dat is net uitgelegd hoor, die van ongeloof. Want zo wij willen zondigen, 10 vers 26, zo wij willen zondigen... De zonde is dus het niet ingaan in het heiligdom, het niet naderen tot de troon der genade, het nalaten van de onderlinge bijeenkomst. Kortom, het is onze levens niet stellen tot levend heilig God een welbehagelijk offer. Laat ons die last afleggen, dus ook laat ons deze zonde afleggen en dus ons wel ter beschikking stellen voor de dienst aan God. En dus laat ons onze vrijmoedigheid niet wegwerpen enzovoort, maar gewoon aan onze loopbaan beginnen die ons voorgesteld is. En die zonde is dus gewoon die van ongeloof. In dit geval ongeloof in de praktijk. Namelijk het niet leven uit geloof. En dus het leven uit ongeloof. Of uit geloof in iemand of iets anders dan God zelf. Bovendien twee versen verder. Heet het. Het tegenspreken van de zondaren. En daar is dus de conclusie dat de zonde van deze zondaren bestaat uit het tegenspreken. En dus het spreken van iets anders dan de genade. Dan het nieuwe verbond dus. En dat komt uiteraard op hetzelfde neer. Laat ons afleggen alle lasten zonder die ons lichtelijk omringt en laat ons met leidzaamheid, want die hadden we nodig, zei hoofdstuk 10. Laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is, ter onderscheiding van de diverse loopbanen van de diverse gelovigen die genoemd worden in hoofdstuk 11. En die ons tot voorbeeld gesteld worden. Dat is dus ook niks moeilijks aan. Ze hadden allemaal een loopbaan, was voor ieder van hen verschillend, enzovoorts. Maar van allen wordt ongeveer gezegd dat zij zagen op de vergelding des loons. Bijvoorbeeld in vers 26, want daar staat die uitdrukking letterlijk zo. Ze zag op de vergelding des loons. Dezelfde uitdrukking als 10 vers 35 dus. He? Een beter en blijvend goed in de Heer. Laat ons dus met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Daarbij ziende op deze wolk der getuigen. Dat wil zeggen, voorbeeld nemende aan deze figuren die ons worden voorgehouden in hoofdstuk 11. Maar in hoogste instantie, wij zouden zien, vers 2 van hoofdstuk 12, op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Dat is een wat ingewikkelde term en hij is in de vertaling nog ingewikkelder geworden. Want wij zouden zien op Jezus, dat staat er in elk geval. Let op Jezus. Zodat we een voorbeeld zouden nemen aan zijn leven in de tijd op aarde. Want hij liep de loopbaan die hem was voorgesteld. U weet wel, die van vernedering. Die de gestaltenis Gods was, maar de gestaltenis van een dienstknecht aannam, die goden gelijk was, maar die de mensen gelijk is geworden. Ik citeer uit Filippenzen 2, maar het had net zo goed Hebreeën 2 kunnen zijn. bestaat hetzelfde. Daar zouden wij een voorbeeld aan nemen, maar hij wordt genoemd overste leidsman, wat een wat lastige vertaling is, want het is gewoon één Grieks woord in de betekenis van eerste, of eventueel leidsman, archegos, arts, eerste betekent dat. De eerste, degene die voorop gaat. Waarna wij overste leidsman, het is dus eigenlijk gewoon eerste. Zinde op degene die vooraan gaat. Waarna wij ogenblikkelijk stoppen en zeggen, hoezo gaat hij vooraan? Want eerder hadden we natuurlijk dan toch Abel, Henoch, Noach, Abraham, nog een keer Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes. En zo, Rachop, die sla ik maar even over dan voor de aardigheid. Maar goed, het is hoofdstuk 11. Die waren toch allemaal eerder en hebben hun loopbaan eerder gelopen dan dat de Heer Jezus zijn loopbaan liep. Waarom dan heet Jezus de eerste, de overste leidsman, de aanvoerder? Omdat hij de... staat er namelijk achter. Hij is niet de eerste die de loopbaan liep, maar hij is ook zelfs niet de eerste die de meet, de eindstreep bereikte. Velen hebben die bereikt en velen bereikten hem vroeger dan ze gehoopt hadden. Sommigen van ons bereiken hem later dan ze gehoopt hadden. Maar we hebben het er een andere keer weer over. Maar hij is de eerste die ook zijn loon ontvangen heeft. Zijn heerlijkheid namelijk. Dat is hetzelfde als te zeggen, hij is de eerste die opstond. Het is bijna hetzelfde als te zeggen, hij is degene die opstond uit de doden. Namelijk met achterlating van de overige doden. En dus hij was de eerste die opstond uit de dood. En tegelijkertijd zijn loon, zijn heerlijkheid, zijn beloofde heerlijkheid ontving. Zodat overste leidsman niet eens hier betekent, hij gaat ons voor. Hoewel het een Bijbelse gedachte is, dat hij ons voorgaat, ons een voorbeeld heeft nagelaten. Maar het overste leidsman heeft hier de betekenis van, hij is de eerste die het einddoel, het resultaat bereikt dan wel ontvangen heeft. Waarna dus de volgende vraag is, maar wat is dat resultaat dan? En dan staat het er weer achter natuurlijk, hè. Namelijk, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was. Dus daar had hij het zicht op, dat was hem beloofd. En ten einde dat wat hem beloofd was. U weet wel die betere beloftenissen enzovoort, hè. Om ten einde dat wat hem beloofd was te verkrijgen, heeft hij het kruis verdragen en heeft de schande veracht. Dat heeft hij gedaan, maar het resultaat is, niet zal zijn, is dat hij gezeten is aan de rechterhand des troons van God. En daar hebben wij de verhoogde Christus, degene die het einddoel bereikt heeft. En in dit idee wat ik u straks voorhield, waarbij we de mens tot norm verheffen, daar is het Christus die nog steeds het einddoel niet bereikt heeft. En daarmee wordt dit vers dus ook compleet verdonkere maand, hè? Nou goed, hij is dus de eerste die deze loopbaan des geloofs voleindigd heeft. En nou lees ik gewoon wat hier staat, maar ik vertaal het in een iets andere volgorde. Of in ander Nederlands. Namelijk, wij zouden zien op de eerste die de loopbaan des geloofs voleindigd heeft. En einde was het doel. En voleindigen wil zeggen dat hij het volledige doel bereikt heeft en dus een vol loon ontvangen heeft. De woorden van die strekking vinden wij in de schrift, profetisch zelfs reeds in het Oude Testament. De welke, voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht, zodat wij ziende op hem onze loopbaan zouden lopen en dus het kruis zouden dragen, overdrachtelijk gesproken uiteraard. En de schande zouden verachten. En verder wijs ik erop dat als er staat hij heeft het kruis verdragen, dat dan in hoge mate symbolisch taalgebruik is, een stijlfiguur is, want het gaat heus niet of gaat heus niet slechts om het dragen van een kruis. Als dat nou alles was, denk ik wel eens, het dragen van één kruis. En zelfs dan kunnen we nog afdingen, want we lezen zelfs dat bij gelegenheid iemand anders zijn kruis voor hem droeg. Maar het gaat niet zozeer over letterlijk het kruis. Het kruis wordt als symbool gebruikt. Hier uiteraard voor het hele lijden van de Heer zelf. En aangezien het ons tot voorbeeld gesteld wordt, wordt het gebruikt als symboliek voor het lijden van de christen, degene namelijk, het kind van God, dat God dient. En daarmee te schande gemaakt wordt, want dat is het, hè. Die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. Het resultaat daarvan is, en dat is dus de uitleg van voleinde des geloofs, hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En daar zouden wij een voorbeeld aan nemen. Want het punt is gewoon dat toen de mens, Jezus, werd genomen uit de mensen en dus opstond uit de dood en gesteld werd tot middelaar tussen God en de mens Jezus Christus uit Timotheus, weet je wel, dat bij die gelegenheid een precedent werd geschapen. Soms denk ik, daar zal de uitdrukking wel vandaan komen, want waarom worden precedenten geschapen? Tenzij dan dat dit het precedent is, want dit is een scheppingswerk. Nou goed. Hier werd een precedent geschapen. Dat wil zeggen, er is nu iets gebeurd en de juridische implicatie daarvan is dat het is eenmaal gebeurd, dus het kan weer gebeuren. Er is een mens gezet aan de rechterhand Gods. Er is een mens gezet, gesteld over heel de schepping. Aan deze mens is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Deze mens is uitermate verhoogd tot aan de rechterhand Gods op grond van zijn geloof. Wel nu, wij zijn mensen, wij zijn gelovigen, wij leven uit geloof. Wat denkt u waar wij terecht kunnen komen? Op precies dezelfde plek. Achter deze leidsman aan. Vandaar dit voorbeeld enzovoort. Vandaar deze uiteenzetting. Daartoe zijn wij geroepen. Of zullen we helemaal teruggrijpen op Hebreeën 2? God zou vele zonen, niet kinderen, God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En daartoe was het nodig dat hij hun overste leidsman, jawel, hetzelfde woord, Archegos, door lijden zou heiligen. En hij zou dus vele zonen tot de heerlijkheid leiden. Of zoals Romeinen 8 het zegt, hij zou de eersteling worden onder vele broederen. Medezonen, denk ik dan. Of mede-erfgenamen. Over die waarheid gaat het hier. En op hem zouden wij letten. Wij zouden in heel ons leven, in ons, heel ons praktische leven, aanmerken deze die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Of met de woorden van 2 Korinthe 3 en 4, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. We hebben verworpen de bedekselen der schande. Wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. U staat er allemaal, u wordt geacht dat te weten voor de gelegenheid. En daarom staat, en er staat er meerdere malen, daarom vertragen wij niet. En eigenlijk, daarom bezwijken wij niet. Waarom niet? En dan kom ik inmiddels naar hoofdstuk 5 van 2 Korinthebrief. Waarom niet? Omdat wij straks deze aardse tabernakel zullen afleggen en dan willen we er een beetje gekleed bij lopen. Wij zouden overkleed worden en bij voorkeur niet naakt bevonden worden. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat we ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Staat daar allemaal, zodat u maar weer ziet dat dat volstrekt dezelfde waarheid is. Wel nu, wij komen daar nog één keer op terug. over 14 dagen om dit onderwerp af te ronden. En we zullen het hierbij laten, want het is de hoogste tijd. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook deze morgen weer hier mochten zijn en ons bezig mochten houden met uw woord en de rijkdom daarvan en bijzonder de betere beloftenissen die u daarin aan ons, uw kinderen, gedaan hebt. We danken u, Vader, dat wij van uw genade mochten ontvangen. Niet alleen omdat we uw kinderen zouden worden, maar in het bijzonder ook opdat wij Goden welbehagelijk u zouden dienen. We danken u daarom voor het voorrecht zo door het leven te mogen gaan en onze hoop te mogen stellen op die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, op dat loon wat u voor ons hebt weggelegd, op dat beter en blijvend goed in de hemel. We danken u dat we deze dingen ook uit genade van u mogen ontvangen en mogen weten dat waar wij nu naderen tot u en tot de troon der genade, zullen wij ook genade en hulp te ontvangen. We mogen weten, Vader, dat onze zwakheid door u juist gebruikt zal worden, opdat uw kracht in onze zwakheid volbracht zal worden. We danken u daarom dat u dat werk wat u in ons begonnen hebt ook wilt voleindigen, totdat die dag genaderd zal zijn, tot de dag van Christus. We danken u daarom dat we daarnaar mogen uitzien, dat we ons mogen verblijden vanwege diezelfde vreugde die ook ons is voorgesteld. Die hemelse vreugde en de hemelse heerlijkheid die wij van u zouden ontvangen. We danken u daarom voor deze morgen. En we bidden u, Vader, of u uw woord aan onze harten wilt bevestigen. Omdat we daaruit zouden leven, niet in eigen kracht, maar in tegendeel uit uw genade, uit de kracht die u ons daardoor ook hebt willen schenken. Wees u zo ons nabij, om Christus wil en uit uw genade. Amen.